We gaan het hebben over Timotheus. Laten wij beginnen met een strikvraag, zoals gebruikelijk. Hoeveel brieven van Timotheus zijn er?
Meer dan 2.
Wie gokte 2?
Ik heb er alleen maar 2.
Wie gokte 3?
Deze is aan Timotheus, 0.
3, wat was de derde van Timotheus?
Oh, die is aan Timotheus, heel slim aan.
Hoeveel zijn er dan?
0.
Fout?
Ja, eentje.
Fout?
Een hoger.
Fout?
Zal het toch wel 3 zijn?
Fout?
4.
Ja, dat is antwoord. Goed, dan gaan we nu verder met 1 Timotheus.
Maar dat is niet deze brief.
Nee, dit is de eerste brief aan Timotheus. Ja. Nee, maar 2 Korinthe, Filippenzen, Colossense en Filemon. Als jullie die eerste regel lezen, dan staat er Paulus en Timotheus aan.
Kun je ze nog een keer noemen?
2 Korinthe, volgens mij. Filippenzen, Colossense en Filemon.
Zo.
Dus Timotheus is beroemder dan jullie gedacht hadden. Ja. Nou goed, we gaan nu de brief.
Filemon, Efeze en?
Nee. Filippenzen, Colossense en Filemon. Maar niet Efeze. Ja. Dan gaan we de zogenaamde pastorale brieven bestuderen. Wie kent de term pastorale brieven? De pastoral epistles in het Engels. Dat zijn de brieven aan Timotheus 1 en 2 en Titus. En waarom worden die pastorale brieven genoemd? Het zijn 3 brieven die aan medearbeiders van Paulus gericht zijn, aan personen. De meeste brieven die worden gericht aan gemeenten. De gemeente in Rome, de gemeente in Korinthe, de gemeente in Efeze. Wat trouwens rond zijn brief was, de gemeente aan Colosse. Filemon is eigenlijk ook een persoonlijke brief, maar dat is een aanhangsel bij de brief aan de Colossense. Maar Timotheus en Titus, dat zijn persoonlijke brieven. Dat zijn brieven waarin Paulus zijn medearbeiders instrueert hoe ze in hun dienst voor God kunnen leven. En dan zie je bijvoorbeeld in de aanhef, dan zie je al meteen een aantal verschillen. Want de brieven beginnen heel vaak met genade zij u in vrede. Maar zodra je in die pastorale brieven zit, dan staat er wat anders. Dan staat er genade, barmhartigheid en vrede. Dat gebeurt bij mij weten alleen in die pastorale brieven. Dus dat Paulus ook de barmhartigheid van God erbij betrekt, die je kennelijk nodig hebt als je in de dienst van God bent, met alle teleurstellingen en dingen die je dan meemaakt. Nou, van Timotheus weten we ongelooflijk veel in de Bijbel. Waarom?
Er staat een onderling.
Dat was een van de belangrijkste medearbeiders van Paulus. En er staat er heel veel genoemd over wat hij gedaan heeft. Hij heeft Paulus vergezeld in zijn tweede reis, in zijn derde reis. Maar ook in de brieven wordt keer op keer Timotheus genoemd, die dan dingen voor Paulus moet doen, die dan met boodschappen overgaat. Dus als we een paar passages gaan nagaan om te kijken wie Timotheus was, dan begint dat in Handelingen 16, vers 1. Handelingen 16, vers 1. Daar staat, hij nu kwam in Derbe en in Lystra, en zie, daar was een discipel genaamd Timotheus. Zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Dus dit is Timotheus, die verschijnt daar, een Joodse vrouw, een Griekse vader. En dat was dus een mengelmoesje, zou je kunnen zeggen. En dan zie je bijvoorbeeld in 2 Timotheus 1 vers 5.
Die oma wordt daar genoemd.
Dat wordt oma genoemd, hè? Wordt die oma ook alweer?
Lois. Ja, Lois.
Oma Lois en mama Uinitzee. Ja? 2 Timotheus 1 vers 5. Het ongeveinsd geloof in jou, zegt Paulus, dat eerst gewoond heeft in je grootmoeder Lois en in je moeder Uinitzee, en ik ben ervan overtuigd ook in jou. Nou, dat geloof, dat zou heel goed gewoon het Joodse geloof kunnen zijn. Dus het respect en de eerbied voor God. Omdat er gesproken wordt over een oma en een moeder. Het christelijk geloof ligt in het verlengde van het Joodse geloof. De eerbied en het respect voor God. Alleen daar is de Heer Jezus dan bijgekomen. In 2 Timotheus 3 vers 15, daar staat over Timotheus dat je van jongs af aan de heilige schriften kent die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. Dus Timotheus is opgegroeid als christen. Er wordt wel gezegd dat je op verschillende manieren tot geloof kan komen. Je hebt de zogenaamde Paulusbekering en de Timotheusbekering. Kennen jullie die uitdrukking?
Nee.
Een Paulusbekering is een bekering dat je van de een op het andere moment tot geloof komt, zoals Paulus op de weg naar Damascus. En een Timotheusbekering is dat je van jongs af aan opgroeit in het geloof en dat de paplepel krijgt ingegoten en op een gegeven moment gewoon christen bent, zonder dat je een dag, een tijd en plaats daarbij kunt noemen. Dus dat zijn verschillende dingen. Mogelijk is Timotheus door de dienst van Paulus tot geloof gekomen. Dat leidt men wel af, omdat hij 3 keer genoemd wordt het kind van Paulus. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus 1 in vers 2. Er wordt gesproken over Timotheus, mijn echt kind in het geloof. Nou, hij was niet Paulus' kind, maar hij was wel Paulus' geloofskind, zou je kunnen zeggen. Dus dat is.
We beweren samen omdat Paulus getrouwd was.
Ja, maar hij was niet de zoon van Paulus, want hij had een Griekse moeder, een vader. Dus dit is de. Dat Paulus getrouwd was, dat was omdat Paulus rabbi was. En het was eigenlijk niet denkbaar dat je als rabbi niet getrouwd was. Goed, dat
ook. En was hij nou ook getrouwd?
Paulus waarschijnlijk wel. Ja. Men vermoedt dat zijn vrouw overleden was.
Ja. Omdat hij rabbi was, denk je dat hij getrouwd was? Want was als rabbi was je. Maar de Heer Jezus niet.
De Heer Jezus niet. Nee. Maar die was ook geen Joodse rabbi zoals Paulus dat was.
Nee.
Paulus was opgegroeid in de voeten van Gamaliel. Dus die was gewoon in de belangrijke Joodse traditie opgegroeid. En leerde. En die had ook een positie als rabbi. Dus dat lag toch wat anders voor Paulus. En dan zegt hij in de eerste Korinthebrief dat hij ook, heb ik dan niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen, zoals Kefas, zoals Petrus. Petrus die deed dat dus wel. Dat weet je trouwens al uit de evangelie, dat als op een gegeven moment Kefas, Petrus zijn schoonmoeder ziek is, dan weet je al wie getrouwd is. En Paulus was waarschijnlijk ook getrouwd, vermoedt men dan, maar dan dat hij zijn vrouw verloren heeft of iets dergelijks. Maar helemaal zeker is dat niet.
Wat bedoelt hij dan met die zuster als vrouw?
Hij zegt van alle andere apostelen die zijn getrouwd en die reizen samen. Maar Paulus kiest ervoor om alleen te reizen omdat je dan minder gebonden bent.
Mm-hmm.
Dus je meer kunt richten op de dingen van God. Met name in de reizen in die tijd was iets anders dan vandaag de dag met het vliegtuig naar Australië. Het was gewoon behoorlijk, dan moest je op een schip en dat was ontberingen en ingewikkeld. En,
Maar dat je nu bijvoorbeeld veel kerkvaders, misschien vooral in het katholieke geloof, zeg maar, die allemaal alleen zijn, zeg maar.
De priesters,
celibaat. Ja, dachten dat voorkwam uit Paulus, maar dat is dus niet zo.
Dat is een hele starre interpretatie van wat er in 1 Korinthe 7 staat. Daar wordt over het huwelijk gesproken en alleen zijn. En er staat dus dat alleen zijn dat het ook een gave is, maar het huwelijk niks minder is. En daar is men doorgeslagen in de katholieke kerk door het als een harde regel op te leggen. En de laatste tijd is ook wel met alle schandalen en misbruik ook wel duidelijk geworden dat het ook duidelijk beperkingen heeft, het celibaat. Ja. Goed, als we nou eens teruggaan naar Handelingen 16... Dan lezen wij in Handeling 16, vers 3, vers 1 hebben we net gelezen. En dan staat er, Paulus wilde dat deze met hem mee zou vertrekken en hij nam hem mee en besneed hem ter wille van de Joden die in zijn plaatsen waren. Want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. Dus om in de reizen van Paulus, als het ware, niet gehinderd te worden doordat hij een onbesneden iemand mee had, heeft hij hem besneden. En in de Galatenbrief wordt daar ook nog iets over gezegd. In Galaten 2 wordt het over Titus gezegd. Die was ook een Griek, Galaten 2 vers 3. Die hij besneden heeft om als het ware niet de, door de Joden te worden afgewezen. Dus zowel Timotheus als Titus, dat waren dus van de Griekse vader, waren niet besneden. En heeft Paulus zelf besneden, zodat zijn dienst voor de Joden daardoor niet beperkt zou gaan worden.
Maar niemand wist toch, ik bedoel, je zag elkaar toch niet dat je of wel of niet besneden was?
Nee, maar...
Werd daar dan over gepraat of zo?
Ik denk het, ik weet het niet. Ja. Maar nou is het niet helemaal waar, want je had natuurlijk ook badhuizen. Ja, en dat had men natuurlijk, was allemaal naakt. En sporten gebeurde ook naakt. Dus je weet niet hoe het openbare leven precies daar werkte.
Ja.
Maar, ja.
Oké.
Okay. Goed, dan gaat Timotheus mee op reis. Bij die eerste zendingsreis. En ook bij die tweede zendingsreis. De derde zendingsreis. En dan vind je af en toe in handelingen vind je wat geschreven over Timotheus. Bijvoorbeeld in Handelingen 19 vers 22. Dan staat er: en hij zond twee van hen die hem dienden, Timotheus en Erastus, naar Macedonië en bleef zelf een tijd lang in Azië. En je ziet eigenlijk redelijk vaak dat als Paulus een betrouwbaar iemand zoekt om een klus voor hem te klaren, dat hij Timotheus kiest. Timotheus zendt om iets te doen, iets te vinden, iets te zeggen. Bijvoorbeeld ook in 1 Korinthe 16. Nou wordt hij ook genoemd. 1 Korinthe 16 vers 10. Daar wordt Timotheus bij de Korintiërs naar de Korintiërs gezonden. Wanneer nu Timotheus komt, let erop dat hij zonder vrees bij u is. Want hij werkt het werk van de Heer evenals ik. Dus Timotheus, die wordt als het ware uitgezonden met de mandaat van Paulus om dingen recht te zetten, onderwijs te geven enzovoort. En zo moeten de gemeenten hem ook beschouwen. Dus als er dan brieven zijn, de tweede brief aan de Korintiërs, die was geschreven door Paulus en Timotheus. Die Korintiërs kenden dus Timotheus. Die hebben ze dus ontmoet, die was op een boodschap gekomen. Dus als Paulus die brief schrijft, dan is dat is trouwens een groepsgebeuren. Dat is niet een solistisch gebeuren zoals wij een e-mail schrijven achter een computer. Dat is echt een ingewikkeld proces waarbij gesproken wordt in groepsverband wat de boodschap wordt. Dan wordt er een schrijver gehaald, die schrijft een klad en dan wordt het weer besproken, dan wordt het aangevuld. Een heel proces voordat je zo'n brief hebt. Dus dat is echt wel iets waar ook Timotheus bij betrokken geweest is. En natuurlijk Gods geest die dat geleid heeft. Dus Timotheus heeft ook vier brieven geschreven of stukjes daarvan. Even kijken hoor. Timotheus vind je nog een tijdje terug. Interessant is nog wat er in Hebreeën 13 staat. Hebreeën 13 vers 23. Daar staat: weet dat onze broeder Timotheus losgelaten is. Als hij spoedig komt, zal ik hem met hem u zien. Wat betekent dat? Dat hij dus ook gevangen gezeten heeft. Waarschijnlijk als Paulus. Het feit dat Timotheus hier genoemd wordt, dat is ook een aanwijzing dat de Hebreeënbrief geschreven is door Paulus. Omdat Timotheus een hele naaste medewerker was van Paulus. Er is wel discussie over door wie Hebreeën geschreven is. Maar dit is een van de vele argumenten waarom dat heel goed Paulus had kunnen zijn. Even nog meer. In Filippenzen 2. Vers 19. Daar zegt Paulus: ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te zenden, opdat ook ik welgemoed mag zijn als ik uw omstandigheden weet. Dus ook in die brief, in de gevangenisbrieven, zie je nog steeds dat Timotheus de boodschapper is. Dus hij is naar Korinthe gezonden, hij is naar Filippi gezonden, hij is naar Macedonië gezonden. En en dan kom je in de Timotheusbrieven en dan wordt hij naar Efeze gezonden. En dat staat in 1 Timotheus 1 vers 3. Dus blijf zoals ik je toen ik naar Macedonië reisde aangespoord heb, nog in Efeze, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen enzovoort. Dus Timotheus was in Efeze. Dus we hebben verschillende brieven aan de gemeente in Efeze. Minstens 3. Misschien wel 4. Welke? Allemaal van die moeilijke vragen. Zo samengevat.
Efezebrief.
Brief van de Efeziërs.
Tuurlijk.
Ja, maar zo tuurlijk is dat niet, want heel duidelijk staat dat het namelijk niet, maar dat geeft verder niet. Want Efeze, in de Efezebrieven staat tussen haakjes, er zijn handschriften die dat niet hebben, maar aan het algemeen gaat men uit dat het inderdaad een Efeziërs is, maar ook rondgestuurd. De Kolossenbrief is waarschijnlijk ook een rondzendbrief in verschillende gemeenten, die lijkt ook heel erg op de Efezebrief. Maar dan heb je 1 Timotheus. Het is geschreven aan Timotheus die in Efeze was. En Timotheus was een werker, een opzichter daar in de gemeente in Efeze. Dus dat was eigenlijk ook een brief aan Efeze. En dan hebben we nog in Openbaring 2, de eerste van de 7 brieven aan Efeze. Dus we hebben heel wat brieven aan Efeze. Efeze was ook een hele belangrijke stad. Dat was samen met Pergamus, dat waren de hoofdsteden in Klein-Azië aan de westkust. Handelsteden, heel beroemd. En ja, dus het was niet de minste plek om te verblijven. 1 Timotheus 3 vers 14. Timotheus was in Efeze. En Paulus zegt, ik schrijf je in de hoop spoedig tot je te komen. Het zou heel goed kunnen dat Paulus deze brief uit de gevangenis geschreven heeft. Dat hij hem geschreven heeft in die tijd. En in ieder geval de tweede brief is een gevangenisbrief. Die eerste brief dat zal ergens in die tijd geweest zijn. Paulus hoopt er naartoe te gaan. Maar helemaal zeker hoe die omstandigheden zijn, dat weten we niet. In de tweede Timotheusbrief, daar gaan we een andere keer over spreken. Dat is de laatste brief die Paulus geschreven heeft. Dus dat is eigenlijk zijn geestelijk testament. Toen Paulus voor de tweede keer in de gevangenis zat en ook geen hoop meer had om daaruit te komen. Dus, nou, dit is een beetje de achtergrond van de brief aan Timotheus. Dus we hebben geleerd dat Timotheus een belangrijke medearbeider van Paulus was. Dat hij door hem tot geloof gekomen is, met hem meegetrokken is. Dat hij ook voor klusjes wordt uitgezonden om in gemeente orde op zaken te stellen. En dat hij dus een heel betrouwbare medearbeider is, een van de meest betrouwbare die we in de brieven en in de handelingen vinden. En dan schrijft Paulus hier een brief aan Timotheus. En dat is een pastorale brief. Dat wil zeggen dat Paulus hier niet zozeer instructie geeft aan de gemeente in Efeze, dat was die andere brief voor. Maar Paulus geeft hier instructies aan Timotheus, hoe hij in die gemeente in Efeze en in andere gemeenten zich moet, schuimstreep mag, gedragen, wat hij moet doen. Dus die pastorale brieven, dat zijn brieven aan werkers in gemeenten, mensen die daar aan de arbeid zijn, aan de slag zijn, van hoe ze, als het ware, hun werk, hun taken moeten invullen. En dan heb je 3 pastorale brieven, Titus, Timotheus 1, Timotheus 2. En dan zie je in die 3 brieven eigenlijk de gemeente geschetst in, onder het beeld van een huis waarin orde moet heersen. Bijvoorbeeld als je naar 1 Timotheus 3 gaat, vers 15, dat is een kerntekst. Opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en de grondslag van de waarheid. Dus dat is eigenlijk waar Timotheus over gaat, maar ook Titus over gaat. Hoe gedraag je je? Wat zijn de regels, de afspraken, de orde, modern gesproken de statuten van de gemeente, het huis van God? Dus hoe gedraag je je als christen in het huis van God? En niet zozeer aan Timotheus alleen als dienaar, maar ook de regels die Timotheus namens Paulus aan de gemeente mocht onderwijzen en mocht uitleggen. En daar gaan de 3 pastorale brieven over. En dan zie je eigenlijk, als je die 3 brieven naast elkaar legt, zie je, als je dat mooi uitdrukt, een toenemende mate van verval. En dat bedoel ik mee, dat als je begint met Titus, dan lijken er problemen te zijn in de gemeente. Er is dwaalleer, maar verder gaat het nog wel redelijk. In 1 Timotheus is er echt openlijke opstand tegen God. Dan heb je die tovenaars in 1 Timotheus 1, noem maar op. En dan heb je in 1 Timotheus, in 2 Timotheus, dan heb je echt wat Paulus zegt van, joh, er zijn mensen echt van geloof afgevallen, we leven in de laatste tijden. En dat is een best wel hele trieste brief op dat vlak. Dus je ziet in de gemeente niet zozeer het koninkrijk van God gestalte krijgen, maar je ziet eerder het verval zijn intrede doen. En dan de vraag is van, hoe leef je als christen in een tijd waarin het huis van God in verval is. Waarin er ja, problemen zijn, waarin mensen zijn die zich niet aan, je, aan het gezag van God gehoor willen geven. Als er andere leringen zijn, hoe leef je dan? Welke keuzes maak je dan? Wat doe je dan? Dat is waar die pastorale brieven over gaan. Dat is dus heel wat anders dan bijvoorbeeld die andere brieven die we gehad hebben. Judas leeft in de laatste tijden. Als christen getuige zijn. Petrus, het lijden en wat over je komt. Jacobus, het praktisch invulling geven aan christen zijn. Dus elke brief heeft zijn eigen kleur, heeft zijn eigen thema. En dit is de kleur van het brief, de brieven, of de eerste brief van Timotheus. Je zou erboven kunnen zeggen, godvruchtig leven. Daar komen we zo meteen nog wel op terug.
Hij is wel best wel gek of triest, zeg maar, dat als je Paulus dan bent, maar je bent zo druk bezig, dat je dan eigenlijk al vrij snel ziet dat het de verkeerde kant op gaat of zo. Dan neem je toch ook echt een beetje van mijn benen bezig.
Ja.
Dat lijkt mij vrij ontmoedigend.
Ja, als het je eigen werk is wel, maar als het werk van God is, dan leg je het in de handen van de Heer en dan. Ja, doe je wat. Maar dat vind je in het Oude Testament precies hetzelfde. Ja. Israël is nog niet koud in Egypte. En God geeft hun de wet en ze dansen al voor een gouden kalf. Ja. Dat vind je natuurlijk ook in de kerk. Dat vind je ook al heel snel het verval en de ruzie en de problemen. Ja. Dus. Goed. Nou, wat ik wil gaan doen is allereerst iets vertellen over hoe Timotheus, wat Timotheus over de Heer Jezus zegt. En vervolgens over, wat een beetje het thema is van deze serie, hoe je als christen leeft volgens Timotheus. En daarbij zal het woord godsvrucht een belangrijke rol spelen. Laten we eerst eens...
Je bedoelt wel Paulus in Timotheus ook?
In Timotheus, ja. Ja. Want er staan tussen de regels door in Timotheus toch wel best wel dingen over de Heer Jezus. Bijvoorbeeld als je in 1 Timotheus 3 kijkt. Vers 16. Daar staat, groot is de verborgenheid van de godsvrucht. Dubbele punt. Hij die geopenbaard is in vlees. Dan gaan we nog verder, rechtvaardigd in de geest. Gezien door de engelen, gepredikt onder de volken, geloofd in de wereld opgenomen heerlijkheid. Dat is een doxologie, een lofprijs aan God, aan de Heer Jezus. En wat Paulus hier eigenlijk zegt, is als je godvruchtig wil leven, dan heeft dat een geheim. En het geheim is te vinden in de Heer Jezus Christus. Dat is iets wat de kern van je geloof inhoudt, dat je de Heer Jezus kent, hem dient, maar ook dat je weet wat voor wonderbare persoon hij is. Hier staat, hij is geopenbaard in vlees. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus God was, maar mens geworden is. Dat niemand kan God zien, dat zal hij later zeggen in 1 Timotheüs 6. Maar dat de Heer Jezus dus mens geworden is, vlees heeft aangenomen, vlees en bloed, zegt Hebreeën 2. En dat doordat hij vlees aangenomen heeft, op aarde geleefd heeft, het woord is vlees geworden, Johannes 1. Doordat hij vlees geworden is, konden wij hem zien. Konden wij God leren kennen in de Heer Jezus. Daarom staat er van de Heer Jezus dat hij geopenbaard is. Als God was hij onzichtbaar. Niemand kan God zien. Er woont een ontoegankelijk licht. Maar in Christus is God openbaar geworden. En als je dan naar 1 Timotheüs 2 gaat... Vers 5, dan staat daar, er is één God en één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus, Jezus. Dus dit is wat Timotheus zegt, wat Paulus zegt, is van hoe het werkt in schepping. God is een ontoegankelijk licht. Om tot God te komen hebben we middelaar nodig. En die middelaar is de Heer Jezus Christus. En die middelaar is niet God, hij is ook God. Maar in deze brief wordt hij geschetst als mens. 100% God, 100% mens. Het is de Heer Jezus die als mens de middelaar is geworden tussen God en mensen. En 2 vers 5 gaat verder bij 2 vers 6. die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Hier wordt gesproken over waarom de Heer Jezus op de aarde kwam. Hij kwam om middelaar te worden. Hoe dan? Door een losprijs te worden. En dan staat er hier, dit is een van die vele interessante teksten waar heel veel theologisch over gedebatteerd is. En wie ziet waarom?
Wat zei je?
1 Timotheüs 2 vers 6 is een van de teksten. Mm-hmm. Waar heel wat over gedebatteerd is.
Okay.
1 Timotheüs 2 vers 6.
En jij vraagt waarom?
Ja, en waarom?
Nou, dat voor allen, denk ik.
Ja, dat voor allen. En waarom is dat een dingetje?
Alverzoeningsleer.
Alverzoeningsleer, ja, natuurlijk.
En dan de vraag, leert Paulus hier de alverzoeningsleer? Als de Heer Jezus een losprijs is voor allen.
Ja, als je hem aanneemt, dan is hij een losprijs. Voor alle die hem aangenomen hebben. Dat staat er hier niet
achter. Voor alle die hem aangenomen
hebben.
Dat staat er niet achter, hè?
Nee.
Pak nou eens Matteüs 20, vers 28 erbij. Matteüs 20, vers 28. Wat staat er?
Voor velen.
Daar staat een losprijs voor velen. Wat is het nou? Een losprijs voor velen? Want dat zijn dus alleen de gelovigen. Ja, of een losprijs voor allen?
Ja, volgens mij kwam je als losprijs voor allen. Ze moeten hem wel aannemen.
Is er iemand die de gelukkige lezer is van een Telos-vertaling?
Ja. Ja.
Wat is de voetnoot 6 bij Matteüs 20, vers 28?
Van het door voor vertaalde.
In Matteüs 20, vers 28 staat een Grieks voorzetsel waarbij dat voor velen eigenlijk betekent in de plaats van velen. Anti is het Griekse woord velen. Dus hij is een losprijs geworden in de plaats alleen van diegenen die hem aangenomen hebben. En dan gaat het verder, die zin, die voetnoot in de Telos vertaling, die zegt het door voor vertaalde Griekse woord in bijvoorbeeld 1 Timotheüs 2 vers 6, betekent zich uitstrekken tot in de zin van een aanbod. Want in 1 Timotheüs 2 vers 6 staat een ander voorzetsel, hyper. En dat betekent dus niet hetzelfde als anti. Hyper betekent, en dat is 1 Timotheüs 2 vers 6, niet zozeer dat de Heer Jezus verzoenend gestorven is voor allen, maar dat het aanbod van de verzoening, als het ware, aan iedereen wordt uitgereikt, wordt aangeboden. Maar dan moet men het nog wel aannemen om er vervolgens deel aan te krijgen. En dit is het evangelie. Aan de ene kant zegt het evangelie is voor iedereen. Iedereen die wil, die mag het aannemen. Er is geen uitverkiezing tot verderf. Maar je moet wel aannemen. En de verlossing geldt alleen als je het evangelie van de Heer Jezus Christus aanneemt. En anders ga je toch verloren. Zeer essentieel om dit te begrijpen. Dus geen alverzoeningsleer. Aan de ene kant. Aan de andere kant ook geen predestinatieleer. Dat leert de Bijbel niet. En dat zo'n briefje aan Timotheus dat allemaal netjes opschrijft. Kijk. Daar worden wij blij van.
Ja.
Goed, we gaan nog even terug naar 1 Timotheüs 3, vers 16, was een heel mooi vers. Een beetje moeilijk vers ook. Hij die geopenbaard is in het vlees, dat is dus de menswording, de incarnatie. Als de Heer Jezus besluit om zijn godheid af te leggen, wat het ook mogen betekenen, maar zo zegt Filippenzen 2 het, en om mens te worden. En dan staat er dat hij gerechtvaardigd is in de geest. Waar doelt dat op? Het zou kunnen zijn op de doop, dat hij zich laat dopen en de Heilige Geest op hem komt met de stem van de Vader, van in hem heb ik mijn welbehagen gevonden. Het kan ook zijn dat het op de opstanding staat, als de Heer Jezus door Gods Geest weer wordt opgewekt en God zegt hij was de reine, de zondeloze mens, in hem was geen zonde en daarom kan hij niet in het graf blijven. Maar een van beide betekent het. Dan staat er gezien door de engelen, wat betekent dat nou weer? Ja. Gezien door de engelen. De engelen hadden nog nooit God gezien.
Oh, echt waar? Kom je daar nou bij?
Nou ja, lees Jesaja 6. Dan heb je die seraf die voor ons troon staan. Met twee vleugels bedekken ze hun aangezicht. God is te heilig een terrein dat hij gezien kan worden. 1 Timotheus 6, daar staat het ook trouwens. Hè? Daar staat 1 Timotheus 6 vers 16. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan. De essentie van God is zo groot dat je niemand ooit God kan zien en zal zien. En geen schepsel dat zal kunnen zien. Dus ook de engelen niet. Dus op het moment dat de Heer Jezus mens werd, toen zagen de engelen voor het eerst hun God. En als dan die engelen in een lofzang uitbarsten, het gaat trouwens niet een lofzang, maar ze prezen God in de hoge, dan is dat de verwondering van de engelen die voor het eerst hun schepper zien op een hele nederige, kleine, afhankelijke manier. En dat is waar Paulus hier op doelt. Gezien door de engelen.
Dat geldt ook voor Satan.
Dat geldt ook voor Satan. Ook een engel.
Dus als Satan bij God in de hemel op bezoek komt?
Ja, dan zie je niet God, maar dan zie je altijd een beeld van God, een vertegenwoordiging van God.
Dat vind je bijvoorbeeld. Zoals in Job, dat hij dan dat gesprek heeft, dan kan hij dus God niet zien.
Nee, maar bijvoorbeeld als je in Ezechiël 1 kijkt, dan heb je dat troongezicht. En er wordt beschreven hoe de hemel eruit ziet. En dat is een heel mysterieus verhaal. Met raderen en lichten en plaveisel als van lazuur. En je ziet de schrijver worstelen met woorden om dat onder woorden te brengen. Dan komt hij bij de troon van God. En dan staat er bij de troon van God eigenlijk iets heel simpels. En ik zag iemand in de gestalte van een mens. Dat staat er. En dan denken we, hé, nou kom je bij God en dan verwacht je, dan krijg je een beschrijving van God en dan zie je een mens. En eigenlijk wat je daar ziet, en precies hetzelfde in Jesaja 6, als je God ziet, zie je God altijd in de Heer Jezus Christus. Als Jesaja het troonvisioen heeft van met wat hij God ziet op die hoge en verheven troon en zijn zomen vulde de tempel en die engelen die daar staan, die serafs, die hun ogen bedekken, dan zegt Johannes 12, ik meen vers 31 daarvan, dat gaat over de Heer Jezus Christus die Jesaja daar zag. Dus als je God ziet, je kunt God niet zien. En altijd waar je God ziet, zie je God, ontmoet je God in de Heer Jezus Christus. Hij is de middelaar tussen God en mensen.
Als we zo direct bij hem zijn, zeg maar, dan zie je hem ook niet.
De Heer Jezus zegt, niemand heeft ooit de Vader gezien, maar wie mij gezien heeft de Vader gezien.
Dus ze zullen hem zien.
Ik denk dat we in de Heer Jezus zullen weten hoe God is. Maar wij zullen nooit de godheid zelf intreden. Dus hoe het precies is, weet je niet. Maar het is als de Heer Jezus zegt, als je bij mij bent, als je mij ziet, dan heb je de Vader gezien. Ja. Dus voor de praktijk maakt het niet veel uit. Maar God in zijn godheid is zo verheven, is zo groot, dat je als schepsel met altijd een oneindige afstand zal blijven bestaan. En in de Heer Jezus ben je zo dicht aan het hart van God gebracht, als ware je er thuis. Dat is weer het hele mysterieuze van de Bijbel.
Ja, ergens dan heb je hebt natuurlijk een christelijke kring best wel vaak. Een beetje van die liedjes ook bij de vader op schoot en zo. Dat klinkt allemaal redelijk cozy en dichtbij.
Ja.
Maar in principe is dat gewoon echt.
Is gewoon een evangelische lariekoek.
Ja, bijna een godslastering als je hoort hoe groot die is. En dat je niet kan zien.
Ja, dat is een beetje onze. Ja. Het moet allemaal heel erg.
Tastbaar.
Dichtbij, tastbaar. En het moet een beetje zweverig zijn.
Aan de andere kant is hij wel Abba Vader voor ons geworden.
Ja, in de geest. Dat hij vader mag zijn. Ja. Maar er blijft ook tegelijkertijd een afstand.
Ja. Dus dat is echt, dat wordt dan te menselijk afgeschilderd eigenlijk.
Ik denk het wel. Het is net als de Heer Jezus afgeschilderd wordt als je vriendje. Is onze oudste broer, de Heer Jezus onze oudste broer. En het wordt allemaal, het verschil wordt omlaag gehaald. Aan de ene kant. Ja, de Heer Jezus noemt ons zijn broers. Maar tegelijkertijd is hij ook onze Heer. Is hij ook God zelf. Ja. En blijft ook altijd een stuk respect en verschil. En hetzelfde geldt voor God.
Ja.
De teksten in de Bijbel die gaan over dat God heilig is. Dat je niet kunt zien dat hij de zonde haat. Dat hij hoog verheven is. Dat je zijn wegen niet begrijpt, niet doorgrondt. Dat hij de schepping als een stofje aan de weegschaal heeft gemaakt. Al die teksten. Dat zijn teksten waar we veel minder mee uit de voeten kunnen. En die wordt niet zo heel veel over gepreekt, want het gaat over de kleinheid van de mens. En wij hebben toch wel een neiging in deze tijd om wat meer over de grootheid van de mens te spreken.
Ja, om zelf naar voren te halen.
Ja. En dus een balans tussen die twee.
Hij is altijd in de Heer Jezus dichtbij gekomen. Dat moet je eigenlijk onthouden. Hè?
Ja, 1 Timotheus 2, vers 5 en 6. Er is één God, dat is de grote verheven God. En bij die God te komen is er maar één middelaar. Je kunt niet zelf even naar God gaan en zeggen, ik kruip bij God op schoot. En ik zal God dit en God dat. Het is één middelaar, is de Heer Jezus Christus.
Kun je nou wel, dat we spreken, maar door de Heer Jezus bij God op schoot krijgen?
Ja, die uitdrukking bij God op schoot, die ken ik niet zo goed. Noem het bij Abraham op schoot. Dat is bijbelser. Die arme Lazarus die bij Abraham aan ligt.
Ja. Wat ermee wordt uitgedrukt is dat je troost mag vinden bij hem. Ja. Dat je met je kwetsbaarheid en je wat er ook aan de hand is bij hem mag komen.
Ja.
Ik denk dat dat is wat er eigenlijk mee wordt gezegd. Hè? Dat hij je echt lief heeft. Ja. En dat is wel allemaal waar.
Dat is allemaal waar.
We gebruiken er een heel menselijk beeld voor en dan wordt het te menselijk.
Wordt te menselijk, maar er zijn ook wel andere beelden. Bijvoorbeeld als God onze tranen in een kruik bewaart. Ja. En heel veel beelden, of dat hij als een adelaar ons draagt. Of, er zijn heel veel beelden
dat
voor.
Dat ons persoonlijk kent.
Maar al die beelden die houden wel het verschil tussen God en mens.
Ja.
En als je dat te veel vermengt, dan wordt God kleiner en wij worden groter. En daar moet ik denk ik voor oppassen.
Ja. En misschien dat het dan ook zo makkelijk maakt om te gaan twijfelen aan wat God kan. Hè? Als je gewoon kijkt nu, dit moment, die hele discussie over dan toch evolutie. Dat God dan de evolutie heeft gebruikt in de schepping. Dat is voor mijn gevoel dan toch iets wat misschien te maken heeft met dat we hem niet in zijn grootheid
zien.
En dan gaan twijfelen aan wat hij kan. Misschien wel van daaruit. Misschien kort door de bocht.
Maar het begon in Genesis 3. De Satan komt, die zegt, gij zult als God zijn. Mensen willen graag op hetzelfde niveau staan als God.
Ja. De oude leugens. Dat wij niet kunnen begrijpen hoe groot God is.
Ja, maar goed, daarin worden wij groter en hij kleiner. En dat is dat is nodig.
Ja.
Het dichtste wat erbij komt is 2 Petrus 1 vers 4. Er staat dat we deelgenoten van de goddelijke natuur zouden worden. Er staat dus niet dat wij deelgenoten van de godheid worden. Dat we net als de Vader, de Zoon, de Geest en dan noem je eigen naam maar. Maar deelgenoten van de goddelijke natuur. Dat het wezen van God ook ons wezen is. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan dat God licht is. En dat wij ook licht zijn in hem. Dat God liefde is. En wij ook gekenmerkt mogen zijn door Gods liefde die uitgestort is in onze harten. Dus dat we qua natuur, als het ware, aangesloten zijn op Gods natuur. Maar dat wil niet zeggen dat wij God geworden zijn. We blijven tot in eeuwigheid mensen.
Maar wordt daarmee ook bedoeld naar zijn beeld geschapen?
Dat heeft te maken met de positie van gezag. Dat je gezag in de schepping hebt. Daar is heel veel discussie ook over wat dat betekent.
Maar we blijven altijd mens.
Ja. We waren bij 1 Timotheus 3, voor het uitstapje. Dat was 1 Timotheus 3 vers 16. Gezien door de engelen. Dan staat er gepredikt onder de volken. Dat is ook wat de Heer Jezus met de Heer Jezus gebeurt. Onder andere door Paulus, door Timotheus. Dat hij zijn naam het evangelie onder alle volken wordt gepredikt. Geloofd in de wereld. Dat is de reactie van de mensen die het evangelie aannemen. Opgenomen in heerlijkheid. En dat gaat dan weer over de Heer Jezus als mens. Die toen hij opstond uit de dood door God verheerlijk is. En de hoogste plaats heeft gekregen aan zijn rechterhand. Aan de rechterhand van God. Waar hij nu niet regeert, maar wacht. Totdat hij straks het gezag van God zal krijgen om over de aarde te regeren.
Gepredikt onder de volk, zoals hier is het gepredikt onder de heidenen.
Ja, hetzelfde goyim. Dat wil zeggen van de volken is, van het Joods perspectief is heb je Joden en de niet-Joden. Niet-Joden zijn volken. Of heidenen, werd ermee genoemd. Timotheus is natuurlijk een halve Jood en een halve heiden. Dus hier is de betekenis veel meer van overal op de hele aardbol is hij, wordt het evangelie gepredikt niet langer alleen aan Joden, maar overal.
Het is wel gek feit dat het staat, dat het per se staat van onder de heidenen is gepredikt. Is het niet iets van onder de Joden of van
nou ja,
alle mensen?
Ja, volken, maar in feite was Israël ook een volk.
Ja.
Maar Goyim is het woord voor andere volken dan Joden.
Ja, alleen hier staat dus niet Goyim, maar etnoi, het is Grieks. Okay. Dus dat is even een vraag, is dat Goyim is Hebreeuws of maakt niet zo heel veel uit.
Etnisch.
Ja. Ja. Handig om Grieks te kennen hoor.
Ja. 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 Ja, ik niet.
Goed.
Ja.
Nou, dan gaan we naar hoofdstuk. Even kijken. Nog heel mooi over God is 4 vers 10. Omdat we onze hoop gevestigd hebben op de levende God die een onderhouder is van alle mensen, het meest van de gelovigen. Dat is een interessant vers. Want hier wordt, er wordt niet zo heel veel over gesproken in de Bijbel. Wel indirect, maar niet direct. Maar dat God niet alleen zegen geeft aan christenen, maar ook aan niet-christenen. Hier staat hij is een onderhouder van alle mensen. Dus God onderhoudt, geeft kracht aan, steun, sterkt en is een vader en een troost enzovoort voor alle mensen. Maar het meest van de gelovigen. Dit staat op meer plekken, hè?
Wat een mooie tekst.
Mooie tekst, maar bijvoorbeeld de bergreden. Een vader in de hemel die laat het regenen over goeden en bozen. Ja. Zelfde tekst.
Wat staat er nou in de tegels? Want hier staat een redder is van.
Een onderhouder.
Behouder.
Ja, behouder, ja.
Elders vertaald met heiland. Maar hier zit je met het punt, oké, wat is het heiland? Dat kan verschillende betekenissen hebben, wat heiland is. Heeft het weer de betekenis van iemand die alle mensen heil geeft? Of is dit in de algemene betekenis verzorgen en steunen? Je vindt bijvoorbeeld datzelfde in Hebreeën 1, vers 3 van de Heer Jezus. Daar staat dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hebreeën 1, vers 3. Alle dingen draagt hij door het woord van zijn kracht. Dat God in de Heer Jezus Christus de hele wereld in stand houdt. En met zijn machtswoord, om het heel plastisch te zeggen, de natuurwetten in stand houdt. Als de Heer Jezus dat niet deed, dan zou de hele boel verkruimelen en in elkaar schrompelen. Dus dat is... God is een onderhouder van alle mensen, maar het meest van de gelovigen, want dat zijn zijn eigen kinderen. Maar het is niet zo dat God dus alleen maar de regenwolk over de akker geeft van de boer die christen is, maar ook de boer daarnaast die een heiden is, zo gezegd, geen christen, die krijgt ook op zijn tijd een buitje.
Het doet me ook denken aan het bidden voor. Ik heb het altijd wel moeilijk gevonden als je bidt voor niet-gelovigen. Maar
dat mag.
Deze tekst ook bij.
Ja, er staat zelfs van één niet-gelovige of van één iemand van wie je het niet weet of die gelooft dat de Heer Jezus van hem hield. Dat is een moeilijke quizvraag. Wie is dat? De jongeling, rijke jongeling.
Ja.
Die al zijn bezit moest verkopen en dan volg mij. En dan ging hij heen en hij. En er staat dat de Heer Jezus had hem lief. En je weet niet of hij nou wel of niet uiteindelijk dat gedaan heeft. Maar dat is de liefde. Dat is altijd als je deze begrippen kijkt. God houdt van de wereld. Dat is de algemene liefde van God voor iedereen. Maar God houdt ook van zijn kinderen. En dat is de liefde die een heel stuk verder gaat van degene die met hem in relatie staan. Dat wil niet zeggen dat God dan niet meer van de wereld houdt. God houdt ook van de wereld. Maar diegenen die zijn zoon aangenomen hebben, die zijn op een veel dieper niveau aangehaakt bij de liefde van God. Dus ook als je over de liefde van God hebt, moet je onderscheid maken over wat voor soort liefde van God spreek je. Als je over het heilswerk van God spreekt, waar heb je het over? Heb je het over het heilswerk in Christus om de wereld te verzoenen in zijn algemeenheid, de schepping, of de gelovigen te verzoenen? Of heb je het onderhoudende werk van God in Christus van de wereld? Dus er zijn heel veel aspecten die de Bijbel onderscheidt. En dat maakt het ook makkelijk, omdat je dat niet op één hoop hoeft te vegen. En dan met vragen komt, hoe zit het nou voor velen? Is hij gestorven of voor alle? Nee, God is heel groot. Veel groter en veel ruimhartiger dan wij denken. En hij heeft ook liefde voor de schepping en voor de wereld. Alleen er moet wel een respons komen. En als die respons er komt, dan komt er nog eens een emmer met extra liefde over hem.
Ja, gezegd. Ja. En dan, dan kijken dat van wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief.
Juist. Ja, en dan ben je dus deelgenoot van Gods natuur geworden. Ja. Want dan gaat de liefde van God ook je eigen leven kenmerken.
Ja.
Goed, 6, hoofdstuk 6. En daar hebben we nog, nog een stukje Christologie. Daar wordt gesproken over de toekomst. Tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die de gelukkige en enige Heerser, de Koning der Koningen en de Heer der Heren op zijn eigen tijd zal vertonen.
Ik weet even niet waar je ziet.
1 Timotheüs 6, vers 15. Ja. Hier wordt de Heer der Heren en de Koning der Koningen genoemd. Wie is dat?
Jezus.
Nee, lees nog eens.
Hier staat eigenlijk van God.
God. Hier wordt God genoemd, de Koning der Koningen en de Heer der Heren. Dat Heer der Heren en Koning der Koningen is een Hebreeuwse uitdrukking. Dat wil zeggen de Allerhoogste Koning, de Allerhoogste Heer. De Allerhoogste Gezaghebber in de schepping boven Pilatus, die ervoor genoemd wordt, boven alle koningen van de aarde, is de Heere God, degene die de schepping regeert. En er komt een moment, zegt dit vers, dat God deze schepping zal vertellen, nu is het moment gekomen dat ik mijn zoon laat verschijnen, zichtbaar maak, openbaar maak, zodat hij de eerste plaats zal krijgen in de schepping. Openbaring 19, dat weet je nog wel van vorig jaar. Er verschijnt die ruiter op dat witte paard. En hoe heet die ook alweer, die ruiter op het witte paard? Heren der Heren en Koning der Koning. Ook maar twee keer voor deze uitdrukking. En daar draagt de Heer Jezus Christus die titel. God legt zijn gezag om de aarde te regeren, wat hij nu heeft, straks in de handen van de Heer Jezus Christus. Als het vrederijk zal aanbreken. En dat moment, dat wordt de verschijning van de Heer Jezus Christus genoemd. De epifanie, de openbaarmaking, dat de hele wereld zal zien wie hij is. Dat is dus niet de wederkomst voor ons, dat is de wederkomst om ons te halen, maar de wederkomst dat hij in de wereld verschijnt om koning te worden. En dat is ook waar 2 Timotheüs, even kijken wat er staat, 2 Timotheüs 4 vers 8 over gaat. Als Paulus het heeft over de kroon van de gerechtigheid die weggelegd is voor hem, die de Heer de rechtvaardige rechter mij in die dag zal geven, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dat wil dus zeggen dat er een bijzondere beloning is voor die christenen die uitzien naar het moment dat de Heer Jezus verschijnt om koning te worden op deze wereld. Eigenlijk is dit de christelijke hoop. Als wij het hebben over de toekomst, dan hebben heel veel christenen het eigenlijk alleen maar over dat wij straks sterven en naar de Heer Jezus gaan of naar de hemel gaan. Dat vind je amper in de Bijbel. Het is wel waar, maar dat is niet de christelijke hoop. De christelijke hoop is niet dat wij naar de hemel gaan, maar dat de hemel naar de aarde komt. Dat de Heer Jezus komt om zijn koninkrijk op de aarde te vestigen. Dat God zijn koning, die hij verborgen heeft in de hemel, naar de aarde zal sturen en iedereen zich zal verbazen en vergapen over de Heer Jezus Christus, die de allerhoogste macht van God heeft ontvangen. En dat is het liefhebben van de verschijning van de Heer Jezus Christus. En als je daarmee bezighoudt, dat het dus niet over jezelf, jouw toekomst, maar over de toekomst van de Heer Jezus, dan zegt God, het is mij zo kostbaar dat ik nog een bijzondere beloning voor je heb. Die kroon van de gerechtigheid.
Dat betekent dus dat er dan dus christenen hier op aarde zijn als hij, want daar heb ik het vorig jaar over gehad, maar
die christenen zijn in de hemel, maar die gaan nu uitzien naar die verschijning van de Heer Jezus.
In deze tijd.
Vandaag zien we ernaar uit. Komt de Heer Jezus ons halen.
Okay.
En het grappige is namelijk, als je 1 Timotheüs 3 vers 13 kijkt, daar staat er dat de Heer Jezus terugkomt. Voor de God de Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Dat wil dus zeggen dat als hij komt, dan gaan wij met hem mee. En verschijnen met hem mee.
Dus daar kijken we dan uit.
Maar we kijken niet uit dat wij zullen verschijnen. De buur uiteindelijk zal zien wat voor een mooie koning ik ben. Maar wie de Heer Jezus is.
Ja. Wat vers was dat?
1 Thessalonicense 3 vers 13. Maar er staat nog een paar. Thessalonicense. Ja. We gaan de hele Bijbel door.
Zo. 13 of 16?
3 vers 13, meer zijn er niet.
Dat is niet zo duidelijk. Zij is bestanden.
Dat geeft niet meer.
Misschien zei het wel verkeerd.
Dat zou zomaar kunnen.
Maar Rudy?
Ja.
Als hij nou zegt, ik kom spoedig, heeft hij het dan over, ik kom jullie spoedig ophalen of ik kom spoedig als koning?
Nou, dat hangt van de context af. Dat staat in Openbaring 3 bijvoorbeeld. En dan gaat het over de grote verdrukking. Dan gaat het over het halen. In Openbaring 22 staat het ook. En dan zou het ook over het ophalen komen zijn dat hij ons verlost van de aarde. Maar het merendeel van de teksten waarin de Bijbel gaat om de toekomstverwachting van de christen, zijn teksten zoals hier. De verschijning van de Heer Jezus Christus, van het koningschap van God, de verandering van alle dingen. Dat is eigenlijk het merendeel waar de hoop naar uitkijkt. En om dat te laten gebeuren, moet hij ons eerst komen ophalen. Dan heb je nog 7 jaar, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Yep. Tegen meer prijzen en de bandjes van vorig jaar nog van het rijden.
Recette bandjes. Wat zijn koppeltje bandjes? Want die wil ik heel graag.
Die zijn gewist, joh. Die zijn er niet meer.
Ik heb nog wel de bandjes liggen, hoor.
Ik gebruik ze nog altijd. Ja.
Goed.
Op zijn computer.
Ik heb Ik heb honderden lezingen op cassettes. En die heb ik allemaal digitaal gemaakt. Die bandjes heb ik nog liggen, dus dat was net.
Zijn bedoeld
van
vorig
jaar? Of vorig jaar? Oh ja, die...
Heb je die bandjes nog liggen?
Liggen op zolder.
Kandidaat.
Ja. De radio doet het nog steeds.
Ik kan ook nog bandjes draaien. Ik heb weer een ding om
te draaien. Goed. Ik vind het heerlijk, hoor.
We gaan nog heel even wat tuttigs doen over de godsvrucht. Want het thema van deze avonden is de christen. En eigenlijk als je een titel aan de christen in Timotheus moet geven, dan kan je gewoon zeggen de godsvruchtige christen. En wat is godsvrucht? Ouderwets woord. Theos het al aan het gebruikt. Ik weet eigenlijk niet wat de NBV ervan maakt. Dat komt heel vaak voor in 1 Timotheus. 1 Timotheus 3 vers 16. Het geheim, de verborgenheid van de godsvrucht. Wat staat er bij jullie in de vertaling?
Mysterie van ons geloof.
Mysterie van ons geloof. Ja, geloof is wel erg. Ja.
Is het wel God?
Wat staat daar?
Is het godsvrucht?
Godsvrucht. En dat is wat?
Herziene staat
vertaald. Staat vertaald. Dus ja, letterlijker. Ja. Maar geloof en godsvrucht is nogal wat anders, hè?
Ja.
Geloof, dat is dat je ergens iemand vertrouwt. En dat je je vertrouwen in hem stelt. Maar godsvrucht, dat is meer een geloofshouding. Dus hoe je je leven inricht, dat je in... Dat is niet vrucht in de zin van vrucht van de geest. Maar in het Duits is het Gottesfurcht. En er zit het woord vrees in. Godsvrees. Het is eigenlijk die houding van ontzag voor God in je leven. Dat je leven helemaal in dienst stelt van de koning, van de Heer. En vanuit die relatie leeft. Dat hij de onderhouder is van alle dingen. En dat je vanuit die optiek je leven leeft op aarde. Dat je weet, hij is God mijn heiland, die mij in Christus verlost heeft. Dat je leven als het ware daarvoor opoffert aan hem om waardig te leven. Dat is waar Timotheus over gaat. Dat is godsvrucht. En het geheim van de godsvrucht, 1 Timotheus 3 vers 16, dat ligt hem in de Heer Jezus Christus. Want pas als je de Heer Jezus kent, dan snap je hoe het is om te leven in vrees, in eerbied, met respect, ontzag voor God. En dat is niet ontzag in de zin van angst, maar is ontzag in de zin van dat hij weet van hij is de grote machtige God. Ik ben een klein afhankelijk schepsel, maar mijn leven is geborgen in zijn hand. Nou, die godsvrucht komt heel wat keren voor in Timotheus. Bijvoorbeeld 2 vers 2. Er staat, bid voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij in rustig en stil leven leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid. Nou, dit is de opdracht, een van de opdrachten om te bidden voor de overheid. Dat staat ook in Romeinen 13. Dus dat we de koningen en de regeringsleiders, en wat ze ook allemaal uitspoken, allemaal mogen opdragen aan God. Uiteindelijk met een heel zelfzuchtige reden. Namelijk, als je gedonder hebt in het land, is het moeilijk om te leven als christen. Maar als die koning zich een beetje gedraagt, als er stabiliteit is in de regering, dan betekent dat dat je in je leven ook meer ruimte hebt om je leven in te richten in de vrees, in de eerbied van God. Dat is wat hier staat. He, de bid voor die koningen enzovoort, opdat wij een rustig en stil leven leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid. Daar staat het. 4 vers 7 en 8. Daar staat 4 vers 7, een van mijn lijfteksten. Oefen je in de godsvrucht. En de lijftekst is dan, de lichamelijke oefening is tot weinig nut.
Ja,
maar nee. Ja, dat was omdat ze dat vroeger nadenken.
Ja, dat zou allemaal een reden kunnen zijn. Nou, er staat gewoon van weinig nut. En dan gaat het verder.
Toen stond er nog geen suiker.
Ja. Maar de godsvrucht is nuttig tot alle dingen. Daar zij de belofte heeft van het tegenwoordige en van het toekomstige leven. Dus Paulus zegt van het is leuk om hier te sporten en je uit te slopen. En als je dat doet, moet je het zeker gaan doen. Dat mag, geen enkel probleem. Maar het is niet nodig, want de godsvrucht is veel belangrijker. Ik hoop niet dat je metier hiermee down the drain helpt.
Nee, ik ben al gestopt met sporten.
Oké, okay, dus, mooi. Je bent dan nog eens 8 overgegaan.
Dus toen ik dit laatste dag
ja. Ja, zitten. Toen was je er ook klaar mee.
Maar er staat op heel veel plaatsen, 5 vers 4 bijvoorbeeld. Als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten deze eerst leren aan hun eigen huis godsvrucht te tonen. En hun voorouders vergelding te doen, wat is aangenaam tegenover God. Dus de hele brief die maakt die godsvrucht niet alleen maar een theoretische houding van je hebt God in de hemel en hier zijn wij op aarde. Maar die geeft de handen en voeten aan. Bidden voor de koningen, praktisch in je familie. Doen wat mogelijk is. Gewoon op allerlei manieren handen en voeten geven om je geloof gestalte te laten krijgen in je leven. Dat is Timotheus. 1 Timotheus 6 vers 11. Daar staat, jij mens Gods, ontvlucht deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Die uitdrukking mens Gods is een interessante uitdrukking. Die komt namelijk op meer plaatsen tegen.
Mens?
Dat is een mensenzoon.
Heb je het nou over 6 vers 11?
Ik heb het 6 vers 11, ja.
Hier staat iets anders, hoor.
Ja, mens die God te behoren staat in de mijne.
Hier staat een dienaar.
Ja, die mens God.
Maar jij mens Gods ontvlucht deze dingen en jaagt naar gerechtigheid. En zegt de NBV, die zegt dienaar?
Dienaar
van God. Ja. Nou, dat zit wel wat in. Want waar ik op doel... is dat de mens Gods die hier genoemd wordt, komt eigenlijk overeen met de man Gods in het Oude Testament. Zoals Elia en Elisa. En dat waren dienaren van God. Dat is de bedoeling. Dus eigenlijk Timotheus wordt hier gezien als een dienaar in het huis van God. Een speciale geroepene, een gezant van God. Zoals Elia en Elisa ook mensen Gods waren, mannen Gods, die God dienden in hun leven. Dus zoals Elia en Elise in het Oude Testament met die boodschap van God kwamen bij het volk en dat voorleefde, zo mag Timotheus ook voorleven hoe hij, hoe je in het leven godsvruchtig mag leven. En dan staat hier een mens Gods, ontvlucht deze dingen en jaag naar, sla ik het eerste woord over, godsvrucht. Dat is de opdracht van Timotheus, dat ze mogen jagen naar godsvrucht. En wat je hier ziet in die brieven aan Timotheus, dat is dat die brieven persoonlijk zijn. Ik begon er al mee dat je in de Titus 1 en 2 Timotheus een toenemende mate van verval ziet. En dan kan je afvragen van hoe ga je daarmee om? En de boodschap is van we hebben niet de verantwoordelijkheid om de wereld om te keren. Om de gemeente helemaal naar God terug te brengen. We mogen doen wat we kunnen. Maar we zijn vooral verantwoordelijk voor ons eigen leven. Wat doe je in tijden van verval? Dan ga je des te meer zelf leven naar de principes die God in zijn woord geeft. En dan hoop je dat je daarmee ook anderen aanvuurt. Maar het begint bij jezelf. Je jaagt persoonlijk zelf als eerste naar godsvrucht. Nou, die godsvrucht staat in heel hoofdstuk 6 op de voorgrond. Bijvoorbeeld vers 3. Als iemand een andere leer brengt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer die overeenkomstig de godsvrucht is. Dus er is ook verkeerde leer in de Bijbel. En er is goede leer. Wanneer?
In de Bijbel?
In de kerk.
Ik kan het zeggen.
In de kerk. Hoe bepaal je of een goede leer of een niet goede leer is? Als wat gepredikt wordt bijdraagt aan Gods vrucht, de vrees van God, de eerbied van God, je leven in dienst stellen van God, leven onder de zegen en de aanwezigheid van God, dan is dat de goede leer, zegt Paulus tegen Timotheus. Dat is het criterium. En er wordt heel veel gekletst, ook in de tijd van Timotheus, een andere leer, mensen die zich niet voegen naar de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. En er worden heel wat voorbeelden genoemd van mensen die het er een potje van maken. In hoofdstuk 1, bijvoorbeeld vers 19, worden Hymenaeus en Alexander genoemd die het aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden. Daar zegt Paulus, bemoei je daar niet mee, jij moet je richten op de leer die overeenkomstig de godsvrucht is. Dat is waar je op mag richten. Maar die mensen worden in 6 vers 5 ook genoemd. Die denken dat de godsvrucht een winstbron is. Dat je binnenloopt. Als je een beetje als prediker door het leven gaat. Dat je geëerd wordt. Nee, zegt Paulus. Vers 6. De godsvrucht met tevredenheid is grote winst. Niet godsvrucht om geld bij mensen los te krijgen. Nee, godsvrucht met tevredenheid. Dus dat je tevreden bent met dat wat God aan je geeft. En dan komen die versen heel mooi. Vers 7, we hebben niets in de wereld ingebracht, omdat we er ook niets uit kunnen wegdragen. Heel praktisch. Ik heb ooit Billy Graham horen zeggen op tv, van heb je ooit een begrafenisstoet gezien dat er een verhuiswagen achteruit om de boel mee te nemen?
Ja,
maar dat werkt niet. Dat kan je niet meenemen. Dus dat blijft al niet achter.
Gelukkig.
Ja. Dus en daar mogen we tevreden mee zijn.
Ontspullen noem je dat tegenwoordig.
Ja. Goed.
En dan nog één ding. En dat is heel mooi. Dat is vers 13. Ik beveel je voor God die alles in leven houdt. Daar heb je weer wat je ook in hoofdstuk 4 vond. God de onderhouder van alle dingen. Je zei hetzelfde. God die alles in leven houdt. En voor Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat je dit gebod onbesmet en onberispelijk bewaart. En nou de grote quizvraag. Waar heeft Paulus het over? Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd.
U zegt het?
Wat is de goede belijdenis afleggen?
Hij heeft niet zoveel gezegd, of
nee? Nee, en daar vraag ik ook. Van wat
zegt dat ik ben naar Christus.
Nee,
wat is de goede belijdenis? Johannes 18, vers 36. Wat is de goede belijdenis?
18 vers?
36. En vers 37. Hier Jezus antwoordde Pilatus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars hebben gestreden, opdat ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tot hem, bent u dus toch een koning? Jezus antwoordde, u zegt het, ik ben een koning. Dat is de enige belijdenis die hier Jezus heeft afgelegd voor Pontius Pilatus. En is de belijdenis dat hij een koning is. Dus wat is dan de goede belijdenis die wij als christenen mogen afleggen? Precies hetzelfde. Er is een koning over deze schepping, de almachtige God. En er is een koning over mijn leven, Jezus Christus. En straks komt het koningschap over deze wereld ook in handen van deze Jezus Christus. Dat is de belijdenis. De goede belijdenis, je zou ook kunnen zeggen het evangelie van het koninkrijk. De koning komt eraan. En dat is de belijdenis die in tijden van verval heel belangrijk is. Dat je laat weten aan de mensen om je heen, God is en blijft koning. En zijn zoon zal straks koning worden over deze schepping. En hij is nu koning over mijn leven. Dat is godsvruchtig leven. Leven in het bewustzijn van het koningschap van de Heer Jezus Christus over je leven. En dat Hij alles voor het zeggen heeft. Niet geld, niet sport, niet relaties, niet weet ik niet wat, maar Hij. Goed, dat is Timotheus.